Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij luisteren naar een nieuw verhaal over de heilige ouders van de heilige Theresia van Lisieux. En het boek heeft als titel Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Het is geschreven door Hélène Monguin en uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. En ik begin met het opschrift van het boek, geschreven door Madeleine de Brel. Sommige mensen bestemt God voor een leven buiten het alledaagse. Anderen laat hij daarentegen gewoon tussen de mensen leven. Hij neemt hen niet weg uit de wereld. Het zijn gewone mensen die een gewone baan hebben, gewoon thuis zijn of gewoonweg vrijgezel zijn. Mensen die net als anderen ziek worden en doden betreuren. Mensen die in een onopvallend huis wonen en onopvallend gekleed gaan. Het zijn doodgewone mensen die men overal op straat kan tegenkomen. Wij, die ook gewone mensen zijn, wij geloven stellig dat juist deze alledaagse omgeving, waarin God ons geboren liet worden, voor ons de plaats is om heilig te worden. Het is onbelangrijk wat wij doen, of wij een bezem vasthouden of wel een pen. Of wij praten of zwijgen, verstelwerk doen of een toespraak houden, een zieke verzorgen of typen. Dit alles is slechts het omhulsel van een schitterende realiteit, de ontmoeting met God van de ziel, die zich op elk moment vernieuwt en verdiept, die steeds mooier wordt voor haar God. Wordt er aangebeld, open gauw de deur. Het is God die naar ons toekomt om ons te beminnen. Heeft iemand een inlichting nodig? Daar is Hij. Het is God die komt om ons lief te hebben. Laten we Hem die kans geven. Getekend Madeleine de Brel uit Nous autres Jean Desrues.
Thank you.
voorwoord. Haalde paus Benedictus XVI Louis en Zélie Martin uit de vergetelheid toen hij hen op 18 oktober 2008 toevoegde aan de lijst van de zaligverklaarden. Helemaal onbekend zijn ze niet, aangezien hun dochter, de heilige Thérèse de l'Enfant Jésus, haar ouders vernoemt in Histoire du Naam. Maar ze komen er enkel in voor op de achtergrond. Het zijn alleen maar de ouders van Thérèse. Er werd wel gezegd dat men aandacht moest besteden aan haar vader. In 1925, op het ogenblik dat hun dochter heilig verklaard werd. Maar het is pas na 1946 dat ook haar moeder naar waarde geschat zal worden. Hun bekendheid is van richting veranderd. Van die tijd af worden zij geëerd omwille van zichzelf. Erg belangrijk, essentieel zelfs in de ogen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, is hun reputatie van heiligheid. Natuurlijk ligt het mooie voorbeeld van christelijk en familiaal leven dat zij gegeven hebben in hun tijd aan de basis hiervan. Maar belangrijker nog is dat zij zich een plaats wisten te veroveren in de harten van hun medegelovigen. Men begon van hen te houden, hen als voorbeeld te gebruiken en tot hen te bidden. Zij hebben hun plaats ingenomen te midden van onze vrienden, de heiligen. Hiervan neemt de kerk nota. Hoe kunnen wij hun aantrekkingskracht duiden, die zich trouwens hoe langer hoe meer uitbreidt in onze tijd? Om dit te begrijpen, moeten we hen met nieuwe ogen bekijken. Eenvoudig, hartelijk en toch veel eisend, om de verschillende facetten van hun persoonlijkheid en hun levensgeschiedenis te kunnen uitdiepen. De biografie die Hélène Monguin schreef, voldoet aan dit perspectief. Zij beschrijft in een directe taal de grote lijnen van hun parcours. Het geeft de zienswijze weer van een gepassioneerde vrouw, die ons over hen bericht, opdat ook wij hen in ons leven zouden toelaten. Zouden we het ons niet kunnen voorstellen dat een van de dochters Martin ons vandaag zou komen vertellen over haar ouders? Er zullen ongetwijfeld nog biografieën geschreven worden over Louis en Zélie Martin, waarin nog een of andere complementaire toenadering tussen hen beiden naar voren gebracht zal worden. Maar deze biografie is een weg die ertoe zal bijdragen om van hen te gaan houden, om hen een plaats te geven in ons leven en om van hen helpers en leiders te maken in ons dagelijks leven. Getekend Monseigneur Bernard Lagoutte, rector van het heiligdom van Lisieux. Inleiding. De heiligverklaring van Louis en Zélie Martin op 18 oktober 2015 was een historische gebeurtenis. Het is slechts de tweede maal in haar geschiedenis dat de kerk gehuwden als echtpaar heilig verklaart. En hierbij is er een voetnota. Op 21 oktober 2001 worden Luigi en Maria Beltrami Quattrocchi, een Italiaans echtpaar, heilig verklaard door Johannes Paulus II. Einde van die voetnoot. En het gaat hier niet om zomaar een echtpaar, aangezien het hier de ouders betreft van Thérèse de l'Enfant Jésus, de grootste heilige van de moderne tijd, om het met de heilige paus Pius X te zeggen. Op deze manier wil de kerk de schijnwerpers richten op een heilige familie in onze tijd en zo een hoopvol weerwoord bieden aan de felle aanvallen die op dit moment gericht zijn op de familiekring. Dit betekent dat Louis en Zélie niet heilig verklaard werden omwille van hun dochter. Inderdaad heeft Thérèse hen beschreven voor haar lezers. De uitspraak van Christus, men herkent een boom aan zijn vruchten, uit Matthäus hoofdstuk 7, wordt trouwens begrijpelijk als men kijkt naar Thérèse en haar ouders. Maar daar blijft het niet bij. De kerk erkent de heiligheid zelf in Louis en Zélie. Een heiligheid die profetisch is voor onze tijd. Hun voorbeeld toont ons dat heiligheid geen ideaal is dat voorbehouden blijft aan uitgelezen zielen, godgewijden of martelaren. Het is een keuze en een genade die aan elk van ons wordt aangeboden. De omstandigheden waarin Louis en Zélie leefden zijn merkwaardig genoeg erg vergelijkbaar met de onze, hoewel er een eeuw tussen ligt. Beide ouders werken terwijl zij hun kinderen opvoeden. Zij komen dus altijd tijd tekort. Zij kennen de vreugde en het verdriet dat in een gewone familie voorkomt. Zij sterven aan ziekten die ons ook bekend zijn. Borstkanker bij Zélie en arteriosclerose bij Louis. Een ziekte van de hersenen, waarvoor hij 3 jaar lang zal verblijven in een psychiatrische instelling. De heiligheid van de echtgenoten Martin ligt niet zozeer in wat hen overkomt, dan wel in de manier waarop zij ermee omgaan. Elk aspect van hun leven vertrekt vanuit hetzelfde beginpunt en heeft slechts 1 doel: de liefde tot God. Dit leidt niet tot een totale vergeestelijking, integendeel. Deze instelling, die vanuit het hart vertrekt, zorgt ervoor dat hun alledaagse leven een liefdesgeschiedenis wordt. Hierin betrekken zij hun familie, hun verwanten en vrienden, hun buren en zelfs hun medewerkers en uiteindelijk de hele kerk, om hen, in de letterlijke betekenis van het woord, op te voeden. Laten wij hopen dat elke lezer evenveel deugd zal ondervinden als ik bij het bestuderen van het leven van Louis en Zélie. Ik heb hiervoor vele documenten geraadpleegd over de echtgenoten Martin. Zie hier de gegevens voor wie er dieper op wil ingaan. De correspondance familiale bevat 217 brieven van Zélie, waarvan de overgrote meerderheid bestaat uit brieven aan haar broer en schoonzus in Lisieux, geschreven tussen 1863 en haar dood in 1877. Zij is de briefschrijfster van de familie, omdat Louis niet hield van schrijven. Het is dus niet verwonderlijk dat zij de hoofdrol speelt in deze periode, gewoonweg omdat er over haar meer gegevens te vinden zijn. De brieven die heel levendig, vrijmoedig en vol humor zijn, doen ons intreden in de intimiteit van Zélie met haar familie. In hetzelfde werk vinden wij ook 15 brieven van Louis, hoofdzakelijk van na het overlijden van zijn echtgenote, waarin wij een zacht en diepzinnig man ontdekken, die verliefd is op God. Het volgende document, Histoire d'une famille, door Per Piat, is de referentiebiografie, waarvan Céline Martin, hun eigen dochter, beweerde dat deze volkomen waarheidsgetrouw is. Deze biografie verscheen in 1946 en is dus opgesteld in de verrukkelijk ouderwetse stijl uit deze periode. Maar zij is daarom zeker niet minder volledig en gedocumenteerd. Een ander document, Zélie Martin en Louis Martin, door Dr. Cadiot, zijn twee uitmuntende biografieën, die enerzijds gebaseerd zijn op het getuigenis van Céline over haar ouders, en anderzijds op een nauwkeurig historisch onderzoek. Jammer genoeg zijn deze werken uitverkocht. Zélie et Louis Martin, Les Saints de l'Escalier, door Henri en Alice Quentin. Ik ben het niet eens met elke analyse die erin voorkomt, maar ik wil hen bedanken omdat zij op een meesterlijke wijze hebben aangetoond hoe onsamenhangend de lage aantijgingen tegen Louis en Zélie zijn. Die werden geuit door schrijvers die het zelfs niet verdienen vernoemd te worden. Zo hoef ik niet terug te komen op deze onverkwikkelijke polemiek. Een ander document, La mère de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et le père de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, door Céline Martin. Verder, œuvre complète door Thérèse de l'Enfant Jésus. Dit blijft de beste gegevensbron over Louis. Talrijke nummers van Thérèse de Lisieux, En vie thérésienne, zeer gedocumenteerde tijdschriften, uitgegeven door de Pèlerinage Saint-Thérèse de Lisieux. Het vervolg van het verhaal klinkt als een sprookje. Zij leefden lang en gelukkig en hadden vele kinderen. Maar het was wel een leven in de schaduw van het kruis. In de intimiteit van deze reële, zo aantrekkelijke familie ontdekken wij de echte gezichten van Louis en Zélie, die tegelijkertijd zo menselijk en zo heilig zijn.
Thank you.
Hoofdstuk 1. De jeugdjaren of het verlangen naar God. Op 13 juli 1858 huwt Louis Martin met Zélie Guérin in de mooie kerk van Onze Lieve Vrouw van Alençon. Hij is 34 jaar oud, zij 26. Ze kennen elkaar slechts 3 maanden, maar zij twijfelen er geen ogenblik aan dat dit huwelijk de wil is van God. Het was evenwel niet deze roeping die beiden in hun hart voelden branden tijdens hun jeugd. De weg die hen naar elkaar toe leidde, is een mooie illustratie van hoe God recht schrijft op kromme lijnen. Louis wordt als eerste geboren te Bordeaux op 22 augustus 1823. Zijn vader, Pierre-François Martin, is kapitein in het Franse leger. Hij neemt eerst deel aan de Napoleontische oorlogen en verblijft daarna in verschillende garnizoenen. Bordeaux, Avignon, Strasbourg. In 1818 huwt hij met Fanny Bourreau, de dochter van een van zijn vrienden in het leger. En hij zorgt daarbij zelf voor de bruidsschat, die zij niet kan betalen. Het is dus uit een hecht echtpaar dat Louis en zijn 4 broers en zussen, die allen jong sterven, geboren worden. Zijn ouders hebben een sterk geloof. Op zekere dag vragen de soldaten aan kapitein Martin waarom hij zo lang geknield blijft zitten tijdens de mis. Zijn antwoord luidt: omdat ik geloof. Zijn verwanten zijn onder de indruk van de wijze waarop hij het Onze Vader bidt. Fanny is zeker ook een vrouw van gebed, zoals wij kunnen lezen in een citaat uit een brief aan haar zoon. Namelijk: hoe vaak denk ik aan jou, wanneer mijn ziel, die zich richt naar God, het elan van mijn hart volgt en zich verheft tot aan de voet van de troon van God. Daar bid ik met al de hartstocht die er in mijn ziel is. Louis krijgt het katholieke geloof dus met de paplepel ingegoten. Er is weinig bekend over zijn eerste levensjaren. Van garnizoen naar garnizoen volgen zij het ritme van het militaire leven, waaraan Louis trouwens de zin voor discipline en reizen overhoudt. In 1830 gaat kapitein Martin met pensioen en komt hij wonen in de stad Alençon, in de streek Normandië, waar hij geboren werd. Louis volgt geen middelbare studies, maar hij leert duidelijke keuzes te maken, en hij is zeer begaafd, vooral in literatuur. Hij had een carrière in het leger kunnen kiezen als beroep, net zoals zijn vader. Maar aan het einde van de Napoleontische oorlogen heeft het Franse leger veel van zijn uitstraling verloren. Louis heeft bovendien minder aanleg voor avontuur dan voor verinnerlijking. Ook is hij tijdens een verblijf in Rennes bij een oom, die horlogemaker is, verliefd geworden op zowel op dit rustige en minutieuze beroep als op de landstreek Bretagne. Hij verblijft er in 1842 en in 1843. Hij leert er de basis van het beroep van horlogemaker en hij leest met veel aandacht de boeken van bekende auteurs. Uit een schrift waarin hij veel teksten noteerde, weten we dat hij een voorliefde had voor romantische lectuur, meer bepaald voor teksten van Chateaubriand, maar hij hield ook van Bossuet, Fénelon enzovoort. Doorheen zijn literaire voorkeur ontdekken wij een belangrijke karaktertrek van Louis. Hij is zeer gevoelig voor schoonheid, zowel in de literatuur als voor de schoonheid van het Bretonse landschap. Tijdens zijn vele wandelingen in de natuur overkomt het hem dikwijls dat hij tot tranen toe geroerd wordt bij het zien van de overweldigende pracht van de schepping. Zo'n romantische opwelling is wel typisch voor die tijd, maar Louis zoekt altijd de schepper in hetgeen hij aanschouwt. Niets maakt hem gelukkiger dan zijn pelgrimsreistok te nemen en al biddend door deze prachtige omgeving te lopen. In september 1843 doorkruist hij te voet de Zwitserse Alpen en ontdekt er zijn jeugddroom, het klooster van de Grand Saint-Bernard. Op 2000 meter hoogte verheft zich de fiere burcht waar de kanunniken van Sint-Augustinus hun tijd verdelen tussen een contemplatief leven en reddingsoperaties in de bergen. Gebed, schoonheid en heldhaftigheid. Dit is wel echt iets voor Louis, die verliefd is op het absolute. Terwijl hij zijn opleiding tot horlogemaker in Straatsburg vervolgt, laat Louis gedurende 2 jaar zijn roeping rijpen om in deze orde in te treden. Het zijn mooie jaren. Hij maakt er goede vrienden, waarmee hij al biddend een vrolijke jeugd doorbrengt. Als hij in 1845 naar de Grand Saint-Bernard terugkeert, omdat hij denkt dat God hem daar roept, wacht hem een grote teleurstelling. Vader Abt, die eerst enthousiast was over deze vurige en evenwichtige jongeman, is terughoudend wanneer hij hoort dat Louis geen studies heeft gedaan aan een college. Om in te treden in zijn klooster moet men Latijn kennen. Hij nodigt Louis dus uit om terug te komen als hij zijn studies heeft afgerond. Louis gaat terug naar Alençon, waar hij gedurende meer dan een jaar ijverig boeken leest en privélessen Latijn volgt. Maar hij wordt ziek. Hij ziet er een teken van de voorzienigheid in en hij ziet met pijn in het hart af van het monastieke leven. Louis beslist om zijn studie als horlogemaker af te ronden in Parijs. Daar wordt hij erg op de proef gesteld door de verleidingen van het Parijse leven. Er zijn voorbeelden van gescheiden huwelijken, een uitnodiging om toe te treden tot een geheim genootschap. Er is invloed van het Voltairiaanse vrije denken. Het is moeilijk om een zuiver gebedsleven te behouden te midden van de drukte van de hoofdstad. Hij zelf heeft ervan getuigd dat het hem veel moed gekost heeft om er als overwinnaar uit te komen. Vanaf die periode put hij zijn moed niet meer uit eigen kunnen, maar hij berust op God. De jonge Louis stort zich met nog meer overgave op het gebed. Hij wijdt zich in het bijzonder toe aan Onze Lieve Vrouw in het heiligdom van Notre-Dame des Victoires. Hij zal voor haar steeds een bijzondere voorkeur koesteren. Zoals goud gezuiverd wordt door het te logen, zo wordt Louis ook gezuiverd door het leven in de hoofdstad. Hij zal zijn hele leven lang steunen op deze ervaring. Hij kent nu de verleidingen van het wereldse leven. Hij zal nooit nalaten om ze te ontmaskeren en om zijn naasten aan te sporen niet in hun val te lopen. Nu is hij zijn vak meester. Hij komt opgelucht terug naar Alençon en vestigt zich als horlogemaker in de Rue du Pont Neuf. Al gauw breidt hij zijn winkel uit met een afdeling voor sieraden. Hij is 27 jaar en zijn leven zal 8 jaar lang rustig verlopen, al biddend, werkend, lezend en met eenvoudige ontspanning. Met zijn vrolijk en aangenaam karakter, dat ook diepgang heeft, leert hij al snel veel vrienden kennen, met wie hij regelmatig samenkomt in de Cercle Vital Romain. In deze vriendengroep, die genoemd is naar een zeer goede vriend van Louis, komt men zowel samen om te leren biljarten als om het geloof te bestuderen. Vele lange uren besteedt Louis ook aan zijn favoriete bezigheid, de visvangst. Tussen haakjes, hij krijgt de bijnaam Le Martin Pêcheur. In 1857 koopt hij een kleine achthoekige toren, het paviljoen genaamd, dat hij eenvoudig bemeubelt en waarvan hij de muren behangt met leuzen die overeenkomen met zijn spiritualiteit, zoals gebruikelijk is in de kloosters, bijvoorbeeld God ziet mij, of de eeuwigheid gaat voort zonder dat wij eraan denken. En zalig zij die het geloof in God behouden. Hier trekt hij zich regelmatig terug om te lezen en te bidden. Zie hier de mooie beschrijving die Pater Piat van Louis maakte. En we citeren: hij is groot met het overwicht van een officier. Hij heeft een sympathiek uiterlijk, een breed en open voorhoofd. Zijn mooie gelaat heeft een heldere kleur en is omkaderd door kastanjebruin haar. In zijn donkere ogen gloeit een zachte en diepe vlam. Hij is tegelijkertijd een vriendelijk man en een mysticus. Hij maakt altijd indruk. Einde van dit citaat. Het is niet zo dat hij probeert de aandacht te trekken van de jonge meisjes in de stad. Hij wijst eerder categoriek de idee van een huwelijk af, omdat hij er niet toe komt om zijn hoop te laten varen om monnik te worden. Hij begint zelfs weer Latijn te studeren. Het leven van deze rustige 34-jarige jonge man begint meer en meer te gelijken op dat van een halve monnik. Maar zijn moeder is waakzaam. Fanny Martin kan zich niet verzoenen met de idee dat haar lieve zoon een oude vrijgezel zou worden, en zij probeert hem tot elke prijs uit te huwelijken. Uiteindelijk vindt zij de parel van grote waarde. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren en wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.